Nieuwsradio. Ask me anything. Jurgen Rijman.
Welkom bij BNR Ask Me Anything, het enige social radioprogramma van Nederland. Fijn dat je luistert. Vandaag mag je alles vragen over China. De Chinese Communistische Partij heeft tijdens hun vijfjaarlijkse tiendaagse congres een nieuwe partijtop bekendgemaakt. Maar wie zijn deze mannen nu precies en wat willen ze met China? Hoe zijn de betrekkingen tussen China en de rest van de wereld? En hoe is het vooral met Nederland gesteld? Heb je vragen over China? Stel hem via Twitter. @BNR. Je kan het doen via Facebook. Je mag me mailen. askme@bnr.nl of je kan WhatsAppen. Het nummer staat op bnr.nl. Maar het leukste is als je even belt. 020-468-4x0 en jouw vraag live stelt in de uitzending. 020-468-0000. Mijn gasten vandaag. Henk Schulte-Noordholt, sinoloog en schrijver van het boek China en de Barbaren. Welkom, Henk.
Ja, blij erbij te zijn.
Goed zo. Henk, wat is het voor boek China en de Barbaren?
Ja, ik probeer uit te leggen waarom China heel anders zich gedraagt dan wij in het Westen dat doen of verwachten. En dat het vooral om historische redenen zo is. En dat China nu de macht heeft, de economische macht, om een oude droom uit te doen komen. Dat is eigenlijk herstel van een nummer 1 positie in de wereld, vooral in Oost-Azië.
Oké, nou heb ik genoeg vragen daarover zo meteen, denk ik. En ik heb ook in de studio in Den Haag, aan de telefoon Jaap Post, oud-voorzitter Vereniging Nederland-China. Welkom, Jaap.
Ja, dank u wel.
Ja, wat doet die vereniging precies?
Die vereniging die heeft bestaat nu dit jaar 40 jaar en die heeft vanaf het begin twee doelstellingen. De eerste is de vergroting van de bekendheid van China in Nederland. En in de tweede plaats de versterking van de banden tussen Nederland en China.
Wat is het grootste misverstand dat wij Nederlanders hebben over de Chinezen? Jaap?
Dat is niet zo makkelijk te zeggen. Ik denk dat er veel misverstanden bestaan. Maar wat nou precies het grootste is, dat is de kennis over China, die neemt natuurlijk de laatste jaren heel sterk toe. De media die berichten uitvoerig over China, bijna dagelijks. En de angst, er is denk ik van oudsher ook een zekere angst voor China, wat China voor ons kan betekenen. En die angst die kan diverse vormen hebben. Daarvan is de militaire ontwikkeling bijvoorbeeld, dat is er, hoor je nog wel eens één van.
Ja. Henk, moeten we ons zorgen maken?
Ja, ik denk niet over de Chinezen, misschien wel over de Communistische Partij van China, die daar natuurlijk de baas is al sinds 1949. Overigens zal het niet zo snel tot een conflict of laat staan een oorlog met Westen leiden, want China heeft veel te veel baat met economische betrekkingen met het Westen. Daardoor zijn ze zo machtig als ze nu zijn. Ja. Maar wat ik wel zorgelijk vind de laatste jaren, dat is ook weer een beetje bekrachtigd door het partijcongres wat net is afgelopen, dat China toch wel heel erg een nationalistische kaart speelt. Althans, wederom die communistische partij. Kijk, op wat ze mooi noemen people-to-people niveau is het helemaal prima zaken doen met de Chinezen. En er zijn ook heel veel vriendschappen en ga maar door. En er komen veel toeristen uit China en Nederland. Maar het is die bestuurlijke systeem, het politieke systeem, wat me enige zorgen baart. Omdat ze zo'n ontzettend nationalistische beleid voeren de laatste jaren.
En wat is daar verkeerd aan het nationalistisch beleid? Ik bedoel, doen ze dat niet aan kosten van de rest van de wereld, of wel?
Nou, niet de wereld, maar wel de regio. Mm-hmm. Ja, dat zou misschien wat ver voeren, maar eigenlijk China is niet helemaal tevreden hoe de geschiedenis gelopen is de laatste 100, 150 jaar. Er zijn veel gebieden waar ze vroeger invloed hadden, zijn ze de invloed kwijtgeraakt. Het meest treffende voorbeeld is Taiwan, hè, dat kleine eilandje wat voor China ligt, wat de facto onafhankelijk is, maar door China wordt geclaimd als zijn een deel van China. Maar het gaat de laatste jaren ook verder. Je hebt misschien wel wat gelezen in de Zuid-Chinese Zee. Er gebeurt ook van alles en dat is een enorm gebied. En heel belangrijk trouwens ook, daar komt de wereld wel bij kijken. Voor de wereldhandel, 1/3 tot 1/2 van de wereldhandel gaat door de Zuid-Chinese Zee. Dus als dat helemaal in Chinese handen zou komen, dan moeten we misschien nog even achter onze oren krabben. Nou ja, zo zijn er een heleboel voorbeelden dat China, de partij, zegt van ja, de geschiedenis is onrechtvaardig geweest en wij zijn aangesteld als het ware om dat onrecht weer teniet te doen en China zijn oude grootheid te herstellen. Ja. En dat is een bron van conflict met vele buurlanden.
Jan, ze hebben dus nu hun zeg maar vijfdaagse congres, of een tiendaagse congres, dat ze één keer in de vijf jaar houden. Maar wat zijn de belangrijkste issues die ze bespreken op zo'n congres?
Heb je het aan tegen mij van
Jaap? Jan, dat ik aan Jaap.
Ja, ik begrijp dat het Jaap moet zijn Jaap, in plaats van Jan. Ja.
Jaap.
In de studio in Den Haag. Ja,
ja Jaap is wacht even, laat me het even duidelijk zeggen. Want ik heb in de studio in Den Haag, heb ik Henk zitten of niet?
Nee, ik zit thuis. Henk zit thuis
en heb ik in de studio in Den Haag, heb ik Jaap zitten. Jaap zit in Den Haag. Oké, prima. Nou, dan zijn we weer helemaal on track. Ja, ik was even op een dwaalspoor gezet hier. Dat doen ze wel eens met me, hoor. Dus het komt helemaal goed verder. Maar nu weet ik het goed. Jaap, de vraag was dus voor jou. Wat bespreken ze allemaal tijdens dat congres?
Daar komt aan de orde het programma voor de komende jaren. Enerzijds wordt er teruggeblikt van welke geweldige prestaties er zijn geleverd in de afgelopen 5 jaar. En daarnaast ook wat het programma gaat worden voor de komende 5 jaar. En tegelijkertijd heeft Xi Jinping ook een vooruitblik gegeven naar de wat verdere toekomst. En daarbij uitgaande van wat er in de komende tientallen jaren gaat gebeuren en wat de positie van China dan in de wereld zal zijn. En dat is op zich een hele ambitieuze zaak.
Wat is de ambitie?
Om een belangrijke rol te spelen in het wereldgebeuren. En om tegelijkertijd ook te komen tot een ontwikkeling, een economische ontwikkeling, die zodanig is dat de levensstandaard verder omhoog gaat. Niet alleen voor de bevolking als geheel, maar ook voor degene die op dit moment nog in armoede leven. En dat dat geheel ook plaatsvindt in een schone leefomgeving. En dat China zich ook veel meer moet richten op minder op made in China en meer op ontwikkeld in China.
Ja, precies.
Mag ik daar eens aan toevoegen?
Natuurlijk.
Ja, want het is helemaal waar wat Jaap zegt, hoor. Het gaat om, er worden grote visioenen geschetst. Overigens kunnen we er wel iets van leren in het Westen, want wij kijken altijd hele korte termijn. Ze zijn heel goed in de lange termijn kijken. Maar in dat proces wat Jaap net schetst, heeft de partij zichzelf wel een onmisbare rol toegekend. Dus een jaar of 10 geleden zei ze, nou, ooit worden we een keer democratisch. Dat is geluiden die je niet meer hoort. En de partij moet in alles beslissend zijn. Ook in de, laten we zeggen, de civiele samenleving, de politiek, in het buitenland, alles. De partij beslist alles. En niet alleen de partij. Dat is wel een breuk met het verleden. De president, die ook partijsecretaris is in China, meneer Xi Jinping, heeft ook zo geregeld op dit congres dat hij echt nu de alleenheerser is van China.
Wat voor man is het eigenlijk, die Xi Jinping?
Nou, hij is zoon van een revolutionair die samen met Mao Zedong de Volksrepubliek stichtte. Dat betekent dat hij, zou je kunnen zeggen, van communistische adel is. Hij is van een hele goede familie, revolutionaire familie. En hij is door de rank and file opgegroeid. Hij was eerst hoofd van een district, toen van een provincie. Toen is hij naar Peking gegaan en nu is hij dus de hoogste man. En hij heeft gebroken met de traditie, ik denk dat het wel belangrijk is om het even te zeggen, door niet consensusbeleid te voeren. Door zeggen, nou, ik besluit met 5, 6 anderen hoe we dit land gaan besturen. Maar hij is de enige die dat nu doet. En er is ook een enorme persoonsverheerlijking, een campagne ontstaan rondom zijn persoon. Die doet denken aan de dagen van Mao Zedong.
Dat zou ik net vragen. Het is een soort van nieuwe Mao Zedong die aan het worden is. Dus.
Ja, die weet je nog. Nou, het is voor de oudere luisteraars. Ja. Die mensen die met rode boekjes zwaaiden vroeger. Ik wil niet zeggen dat China nu een culturele revolutie weer gaat inzetten. Maar die persoonsverheerlijking die is wel heel erg opvallend. En is nooit zo erg geweest als sinds de dagen van Mao Zedong. Dan kan je zeggen, enerzijds, wat veel Chinezen zeggen, ja, dat is goed, hè, want dan hebben we een sterke leider. En hoeven we niet zoveel tijd te besteden aan het nemen van beslissingen. Maar ja, één sterke leider, die kan ook de mist ingaan. Dus het is geen checks en balances meer, zo die er al waren. Ja. En nu al helemaal niet meer. Nee, dat is een beetje eng.
Ik krijg hier een WhatsApp-vraag binnen en die wil ik toch even aan jullie voorleggen. Voordat we naar de break gaan zo meteen. Wat is het verschil nou tussen een constitutionele monarchie die via artikel 120 van de grondwet voor burgers grondrechten buiten werking stelt en via de kieswet het passieve kiesrecht beëindigt? En wat er in China gebeurt? Wie is volgens jou eerlijker en geeft meer kansen aan de burgers om een goed leven te hebben? Dus ik denk dat ja, als we ons systeem vergelijken met de Chinezen...
Ja, misschien wil Jaap iets over zeggen. Ja. Begin jij maar, Jaap. Ik vul wel even
aan. Jij kent beide landen, dus...
Ja, ik denk dat dat voor ons beide geldt.
Ja, precies.
Het is natuurlijk zo dat ook in China wordt gesproken over een democratie. Maar die is natuurlijk toch wel enigszins andere dan die bij ons. Mm-hmm. Bij ons is het toch zo dat wij via onze verkiezingen de mogelijkheid hebben om veranderingen aan te brengen in de koers die we varen. En in China kun je zeggen van nou ja, daar heeft het individu dan wel niet de kans om dat te doen. Maar dat kunnen wel de mensen die gekozen zijn, die Xi Jinping kiezen. Ja.
En het is daar ook een hele kleine groep die bepaalt. Want als je kijkt naar de communistische partij...
En dat zijn de leden van de partij.
Ja, die bepalen het eigenlijk.
En die bepalen het eigenlijk. Maar daarbinnen bestaat toch een dermate systeem van meer top-down dan andersom, bottom-up. Dat een belangrijk verschil ook maakt. Ook in dat opzicht met ons systeem. Ons systeem gaat het om de burger. En niet om het partijlid. En bij ons is het bottom-up meer. En in China is het meer top-down.
We gaan er zo meteen verder over praten. En dan kan Henk ook nog even zijn idee erover geven. Heb jij nog vragen erover, mensen? Ik heb nog steeds een telefoontje gehad. Ik kan me dat bijna niet voorstellen. Kom op, mensen. Het is woensdag. Dat wil zeggen dat we half dag hebben voordat we nog lekker kunnen gaan stappen. Midweek. Dus bel even. Maak je bel te goed op voordat je vandaag geen boze vrouw krijgt als je thuis komt. 020-468-4x0. 020-468-0000. Tot zo.
BNR Nieuwsradio. Ask me anything.
Ja, welkom terug bij BNR Ask Me Anything, vandaag over China. Ik praat erover met Henk Schulte-Noordholt en Jaap Post. En jij kan je vragen sturen via Twitter, @BNR, via Facebook. Je mag me mailen, askme@bnr.nl. Of je kan WhatsAppen, het nummer staat op bnr.nl. Maar het leukste is als je even belt, 020-468-4x0. Ik heb al twee bellers hangen, maar ik wou nog even Henk de kans geven om zijn visie te geven op het verschil tussen het Chinese en het Nederlandse systeem. Dat is een verzoek van iemand die via Facebook die vraag stelde, hoor. Dus en dan moet ik die vraag ook vragen. Dan moet ik de vraag ook stellen natuurlijk.
Nee, zeker. Maar was de vraag ook niet wat is beter voor de welvaart van de
mens? Ja, precies. Dat was in principe, ja.
Ja, nou, dat is interessant. Als je kijkt wat nu de rijkste landen ter wereld zijn, dat zijn bijna allemaal tot democratische landen. Ja, en misschien wat oliestaten in het Midden-Oosten, dat weet ik niet precies. Dat is ook rijk, maar dat is een andere reden. Maar China denkt dat zij ook op ons niveau kunnen komen zonder democratisch te worden. En dat is heel interessant. Eigenlijk is dat niet helemaal getoetst, want ze zitten nu wel op een enorme groei jaarlijks. Hè, 6, 7, 8%, het was zelfs nog meer. Waardoor de gemiddelde Chinees nu ongeveer 8.000-9.000 dollar per jaar verdient. Dat is trouwens nog maar 20% van wat wij in Nederland ongeveer verdienen. Ja. Dus ze hebben nog een inhaalslag te maken. Maar het idee van de Chinese leiders is, als wij die zaak onder controle houden, niet lastig worden gevallen door compliceerde democratische besluitvorming, dan kunnen we sneller groeien.
Ja. Nee, maar ik denk ook dat zo'n vraag die de persoon stelt via Facebook, dat je dat in China niet zou kunnen stellen. Dus als je kijkt naar je vrijheid als burger, dat je dat sowieso ook al beter zit hier.
Dat het hier beter is. Ja, nee, daar ben ik het wel mee eens. Maar ik probeer even te denken of te schetsen hoe de Chinese leiders erin staan. Okay. Die zeggen, als we iedereen zijn stem laten doen, als in het Westen, dan wordt het bij ons een chaos. Dan kan ik wel iets meer voorstellen natuurlijk, een land met 1,3 miljard mensen dat zo groot is als Amerika. Met allemaal verschillende regionale invloeden. En in de geschiedenis is China heel vaak verdeeld geweest. Maar dat is een beetje het excuus, zeg maar, of de verklaring waarom ze top-down doen en geen democratie toestaan.
Ja, precies. Nou, ik ga zo meteen Danoen aan de telefoon laten. Maar ik wil jullie even wat feiten of fabels voorleggen. Gewoon antwoorden met feiten of fabels, dan gaan we het later verder over hebben. Ik begin met de eerste. Het is slechts een kwestie van tijd voordat China de enige wereldmacht is. Feit of fabel, Henk?
Ben ik het niet mee eens. Het wordt enig
dus
zeker niet.
Een fabel?
Een fabel is misschien veel, maar ik ben het niet mee eens.
Ben je het niet mee eens? Oké, okay. En Jaap?
De macht van China. Nou, ik moet ja of nee zeggen. Hè?
Dat ja,
is
graag.
Een, dan denk ik, het is een fabel.
Een fabel, goed zo. Gaan we naar de volgende. Het moderne China biedt meer dan ooit kansen voor het Nederlands bedrijfsleven. Feit of fabel, Henk?
Feit.
Jaap?
Ja.
En de laatste?
Feit.
China is eigenlijk gewoon een vreedzaam land. Feit of fabel, Jaap?
Tot dusver, feit.
Een feit, Henk?
Fabel.
Fabel, oké, okay, daar hebben we iets om over te discussiëren dadelijk. Maar ik ga eerst Danone even aan het woord laten. Goedemiddag.
Goedemiddag.
Ja.
Hoort u mij?
Ja, ik hoor je hoor.
Ja, ik denk misschien moeten we juist blij mee zijn dat Chinezen uiteindelijk aan de macht komen na al die eeuwenlang westerse overheersing met al die vernietigingen in de geschiedenis. Eerst de slavernij en dan al die wereldoorlogen en de laatste decennia vernietigen van al die landen in het Midden-Oosten. En nu nog het steeds vernietigende karakter van kapitalisme. Het leven op aarde wordt zelfs in gevaar gebracht. Misschien moeten we langzaam blij mee zijn dat er een einde komt aan deze situatie.
Ja, ik zei het daarmee eens. Ik vraag het even aan Henk, want jij hebt het boek natuurlijk geschreven.
Ja, nou, ik ben totaal mee eens dat het goed is dat de Chinezen de baas in eigen huis zijn. Dus we leven niet meer in de koloniale tijd. Maar de vraag is hoe ze dat doen, hè? Want even een stukje geschiedenis. Er was een burgeroorlog nadat de Westerlingen waren verslagen in Japan. Vanaf 1945 tot 1949. En toen is de communisten die hebben die burgeroorlog gewonnen. En dat heeft China op een koers gezet die misschien helemaal niet zo nodig was. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de verliezende partij in die burgeroorlog, die nu op Taiwan zitten, dat is het kleine China, zeg maar. Die hebben het toch economisch en qua vrijheden veel beter gedaan. En wat die vernietiging van het klimaat betreft, kijk, wij zijn niet heilig, maar als je in China rondreist, wat daar het milieu is aangedaan, dat is echt afschuwelijk. Overigens is nu wel een enorme kentering gaande, hoor. Dat moet ik onmiddellijk toegeven. Ze zetten nu echt in op schone energie. Maar dat befaamde Chinese ontwikkelingsmodel is wel ontzettend ten koste gegaan van het milieu.
Ja, want je zei net, ze kijken graag naar de lange termijn, maar als je dan kijkt naar hun milieu en hoe ze ermee omgaan, dat was niet echt de lange termijnvisie die ze toen hadden.
Nou, kijk, tot voor kort was de filosofie wat jullie in het Westen hebben gedaan. Waarom zouden wij dat niet mogen doen? Ik vat het even kort samen. Ja. Wij waren natuurlijk ook heel erg vervuilend, hè, industriële revolutie, eigenlijk tot midden vorige eeuw. En toen brak bij ons bewustzijn door. En zij zeggen, ja, jullie zijn rijk geworden door de vervuilen. Toen had je het geld om op te ruimen. En waarom zouden wij dat niet mogen doen? Dat is even kort, was het onderbuikgevoel. Maar ja, ze kunnen niet zo lang wachten. Want als ze op die vervuilende voet doorgaan, dan gaan er nog veel meer mensen dood aan de vervuiling dan er al doen in China. Dus nu is de koers, het roer is omgegooid. Maar het is wel heel veel schade aangericht. Dus ze hebben een enorme klus om te klaren nog.
Ja, precies. En als je ook kijkt hoe ze bijvoorbeeld met de Oeigoeren omgaan.
Is dat een vraag aan mij?
Ja, aan jou, want ik moet kijken. Ja. Ja, ik kom zo bij Jaap, hoor. Maar even van Henk, nee. Want even doorgaan. Want jij zei net bijvoorbeeld, als je kijkt slavernij, alles wat. Maar als je kijkt hoe ze met hun eigen minderheden omgaan.
Ja. Nee, daar heb je zeker een punt. Kijk, Chinezen dat zien dat natuurlijk anders. Die zeggen, we zijn een multi-etnische staat. En die Oeigoeren bijvoorbeeld, die hebben al eeuwenlang bij China gehoord. Daar kun je historisch over twisten. Mm-hmm. Maar het is inderdaad, die zit niet in een gelukkig pakket als je een minderheid bent in China. En die laat staan een Tibetaanse van Oeigoer. Dat is toch een lastige positie. Slavernij zou ik het overigens niet willen noemen, maar kolonialisme is niet alleen overzees kolonialisme. Je hebt ook eigenlijk continentaal kolonialisme. Hè? Net zoals de Russen het vroeger gedaan hebben. Die zijn hun rijk kwijt. Maar die Chinezen nog niet.
Nee, precies. Ga even naar Samir. Goedemiddag, Samir.
Hey, goedemiddag, Rijman. Hey. Alles goed?
Ja, hoor.
Ja, mooi. Ik heb eigenlijk, ik hoor telkens van onze democratie, jammer dat China dat niet had. Maar ja, ik vraag me af of Nederland ook wel echte democratie kent. Want ik heb daar mijn twijfels bij. Omdat wij hier in Nederland, we stemmen wel en we kiezen wel onze vertegenwoordigers tussen haakjes. Maar als er dan raadgeving aan volk is, dan wordt dat vaak niet opgevolgd. Omdat het een adviserende raadgeving is. Dus mijn vraag is in zeer van hoeveel er verschil is tussen China en Nederland, wat ik vind.
Nou, we hebben het net, nou, net hebben we het al uitgebreid en ook, uitgelegd, volgens mij.
Ook over de natuur. Nou, volgens mij zijn de toeristen voornamelijk de wereld aan het bezuinigen door allerlei bommen op het Midden-Oosten, onder andere. Gooien, waardoor
het wereldoverveil raakt, neem ik aan,
toch?
Ja, nee, dat is waar. Maar kijk, de Chinezen zijn ook. Ik bedoel, als je kijkt naar bijvoorbeeld het Midden-Oosten, gaan we een beetje off-topic nu. Maar het net over de.
Nee, nee, we gaan met. Het vervuilen van de wereld. Want uiteindelijk, bommen die vanuit de straaljager de lucht naar beneden toe werpt. Ja,
ja. Samir, ik begrijp je punt, maar dan gaan we echt heel erg off-topic nu, dus van waar we het over hadden. Ja, dankjewel. Dankjewel. Jan, goedemiddag.
Goedemiddag, Jurgen. Jurgen, twee vragen. Zijn wij niet zelf schuldig aan de macht van China door alles in China te laten maken, hè, PRC? Zelfs de biervaten van de brouwerijen, ook in mijn plaats, worden in China gemaakt. Punt twee is het communisme, wat ik rood fascisme vind. Het is gruwelijk wat ze ook doen met hun minderheidsvolken. Niet een rare kant op gegaan door miljardairs, want hij schijnt ook 2 miljard te hebben, die grote baas. Maar grote ondernemers worden toegejuicht op het congres. Nou, dat staat haaks op het communisme, want dan zouden we allemaal broeders van elkaar moeten wezen. Maar die verschillen tussen rijk en arm en een keihard kapitalisme hebben we nu, want ze werken dag en nacht.
Ik begrijp wat je bedoelt. Ik wil het even aan Jaap voorleggen. Jaap, ja, het is een beetje dubbel. Want aan de ene kant noemen ze zich communistisch, maar ze hebben wel hele sterke kapitalistische trekjes natuurlijk.
Ik heb een keer iemand gesproken en die zei van, en dat was een aantal jaren geleden, en hij met een zekere weemoed sprak hij over 1980. Hij zei, toen waren de mensen meer gelijk dan op dit moment het geval is. En dat zie je ook dus na de 1978, het partijcongres van 78, waarin de langzaam maar zeker de liberalisatie begonnen is, dat we gaan spreken van een socialistische markteconomie met Chinese karaktertrekken. In die economie zie je dat bedrijfsleven meer de vrije ruimte heeft gekregen. En mede als gevolg daarvan zie je dat de inkomensverschillen enorm toegenomen zijn. Dus de armoede die is aanzienlijk verminderd. Daar heeft China een geweldige prestatie geleverd. Mm-hmm. Maar het is niet zo dat iedereen op dit moment in een middenklasse positie verkeert. Er zijn nog steeds een groot aantal armen. En een van de doelstellingen voor de komende jaren is ook om verder die armoede die er op dit moment nog is, om die te verminderen. Wat niet wegneemt, dus nogmaals, dat er enorme inkomensverschillen zijn die gigantisch zijn. En en die inkomensverschillen zie je dus ook binnen de partij.
We gaan er zo ver verder, want ik moet even naar de break. Maar heb jij nog vragen over China? Laat het ons even weten via Twitter, @BNR, via Facebook. Je mag WhatsAppen, het nummer vind je op bnr.nl. Of bel even naar de studio 020-468-4x0, zoals Bram. Die staat al te hangen. Bram, jij mag zo je vraag stellen. Tot zo.
BNR Nieuwsradio. Ask me anything. Jurgen Rijman.
Ja, welkom terug bij Ask Me Anything, het enige social radioprogramma van Nederland. Fijn dat je luistert. Vandaag mag je alles vragen over China. De Chinese Communistische Partij heeft tijdens hun 5-jaarlijkse 10-daagse congres een nieuwe partijtop bekendgemaakt. Maar wat willen ze eigenlijk met China? Heb je een vraag over China? Stel hem via Twitter, @BNR. Je mag het doen via Facebook, je kan me mailen, askme@bnr.nl of WhatsAppen, dat kan natuurlijk ook, het nummer vind je op bnr.nl. Maar je mag ook bellen, 020-468-4x0 en je vraag live stellen in de uitzending. Mijn gasten vandaag, Henk Schulte-Noordholt, sinoloog en schrijver van het boek China en de Barbaren. En Jaap Post, oud-voorzitter van de vereniging Nederland-China. Ik heb een aantal bellers hangen en degene die het langs hangt, dat is Bram. Bram, goedemiddag, wat was jouw vraag?
Goedemiddag, Jurgen. Jullie hadden het net over de financiële situatie van China.
Ja.
En nu de opkomst van de bitcoin heel hot is en China zich ook binnenkort gaat mengen in die markt, vroeg ik me af of dat ook invloed gaat hebben op de economie van China.
Ik weet niet, misschien weet een van mijn gasten dat. Ik zal het even vragen. Heren, wie van jullie kan daar iets over zeggen? Over de invloed van de bitcoin?
Ik wil die vraag graag overlaten aan Henk als oud-bankman.
Oké, Henk, daar heb je het gehoord, dus jij moet dat beantwoorden.
Nou, bedankt voor het compliment, maar ik ben ook niet helemaal te hoogte. Ik was wel net in China vorige week. En wat ik ervan begrijp is dat de Chinese overheid nog niet bepaald heeft of ze toestaan of niet, of dat ze het gaan reguleren. Want het neemt wel een enorme vlucht. Kijk, Chinezen zijn allemaal gokkers, hè? Dus die dingen worden steeds meer waard.
Ja.
Volgens mij is het al $5,000, als ik het goed heb. Of is dat een renminbi, dat weet ik niet. Ik dacht dollar. Dus de waarde stijgt de pannen. Dus iedereen wil de hand leggen op die dingen. Maar de Chinese overheid is daar ook een beetje beducht van, hoe ze dat nou moeten inpassen in het systeem wat gericht is op controle. Je kunt bijvoorbeeld ook niet zomaar voor een exchange aankopen met je renminbi's. Dus ik denk dat daar nog niet uit is. Het is een beetje een vaag antwoord, maar dat is wat ik er vanaf weet.
Oké, ik ga even snel wat WhatsAppjes behandelen, want die zitten ook allemaal te wachten. Ik begin met een e-mail. En die e-mail die heeft de volgende vraag. Hoi Jurgen, wat is nu het verschil in partijpolitiek tussen China en Noord-Korea? Groeten Bart.
Tussen Noord-Korea en China, de communistische partij in dat land?
Ja, wat is het verschil, ja?
Nou, kijk, denk ik, hè? Noord-Korea is wat China 40 jaar geleden was. China is natuurlijk enorm gemoderniseerd. Alleen wat hetzelfde is, dat de communistische partij nog steeds aan de macht is. Oh, er zijn het maar een paar landen op de wereld nog, hè? Dat is wel interessant. Laos, Vietnam, China, Noord-Korea en Cuba. Dat heb je het ongeveer gehad. Dus er zijn heel weinig landen op de wereld die zich communistisch noemen. Maar dat is ongeveer wel de enige overeenkomst. Want Noord-Korea is een heel moeilijk land, ook voor China, om te controleren en naar hun pijpen te laten dansen. Dat is denk ik trouwens, als ik even een zijsprong mag maken, de grote fout die de Amerikanen maken. Die denken, we kunnen dat probleem met die rare Kim daar, die zijn raketjes afvuurt, oplossen door China in te zetten. Maar China heeft een hele gecompliceerde relatie met Noord-Korea. En wil ook helemaal niet dat Noord-Korea valt, het regime. Want
ja, dat krijgen ze van het hele bevolking van Noord-Korea op hun dak ook nog.
Ja, precies. Je krijgt miljoenen vluchtelingen. En je krijgt een herenigd Korea, wat op de hand is van Amerika. En wat dus grenst aan China zelf.
Ja.
Dus dat willen ze helemaal niet. Maar het is een gecompliceerde relatie, maar ze hebben niet de invloed die we denken dat ze hebben.
De volgende WhatsApp heeft er ook een beetje mee te maken. De belangrijkste reden waarom we enige angst voor China moeten hebben is het feit dat, hoe je het ook wendt of keert, China de absolute toekomstige wereldmacht zal worden, wat nu de Verenigde Staten is. En dat zal de Verenigde Staten niet zonder slag of stoot opgeven, met alle ellende die daarmee gepaard gaat. Kunnen we een clash verwachten tussen Xi Jinping en Trump?
Nou, ik denk het niet. Sorry, Jaap, ik deze vraag even. Wat China eigenlijk wil is een levensraam, zou je kunnen zeggen, in Oost-Azië. Ze zeggen dat is eigenlijk traditioneel van ons geweest. Waar Zuid-Chinese hadden het over. Maar al die staten die waren schatplichtig aan China vroeger. Nu zijn veel van die staten die zijn verbonden met Amerika. Het belangrijkste voorbeeld is Japan. Dus China wil die oude positie van macht terugkrijgen. En eigenlijk op voet van gelijkheid, dat is nu eigenlijk het verhaal, met Amerika staan. Het risico is dat allebei nu tot de tanden toe gewapend zijn en dat er eigenlijk niet de goede overlegstructuren zijn.
Ja.
Dus stel je even voor dat een Amerikaanse boot, want die varen rustig blijven doorvaren door de Zuid-Chinese Zee, in botsing komt met een Chinese boot en het escaleert. Dus dat is niet iets wat die landen willen, maar omdat ze geen goede afspraken hebben, geen goede communicatie, is dat wel een groot risico. Daar ben ik het meest bang voor.
En wat doet Rusland daartussen?
Ja, Rusland is een beetje het kleinere broertje van China geworden.
Oké.
Dat is een omgekeerde situatie van vroeger, toen de Sovjet-Unie nog bestond. Toen was China het kleine broertje van de Sovjet-Unie.
Ja.
Maar dat verschil in macht is zo groot geworden. Ik denk dat de Russische economie is nog in 20% van die van China. En Rusland wordt geboycott door het Westen. Dus Rusland heeft weinig keus dan tegen China aan te schurken. Maar de Chinezen kunnen dus alle voorwaarden stellen.
Ja. Serge, goedemiddag.
Ja, goedemiddag. Met Serge Ziek.
Hi.
Hi. Kan ik mijn vraag stellen?
Ja hoor, ga je gang.
Oké. Nou, wat mij frappeert eigenlijk is dat ik in de discussie hoor, ik heb er net aandachtig zitten luisteren, ook dat wij China een beetje als een groot monster zien, een economisch monster, die ons opslokt. Maar wij hebben natuurlijk zelf als het Westen, men produceerde in de jaren 90 goedkope kerstballen en kerstversiering en tegenwoordig high-tech. Maar wij hebben natuurlijk China zelf rijk gekocht. Onze markt, ons gedeelte, Europa, 500 miljoen Europeanen, 350 miljoen Amerikanen, die zijn door hun bestedingen, hebben die natuurlijk China op het paard gezet. En wat mij frappeert is dat de meeste consumenten helemaal niet bewust zijn van hun macht. Want wij zien China eigenlijk als nou, iets wat in de toekomst misschien wel de macht over gaat nemen in de wereld. Maar wij kijken bij ons aan bestedingpatroon helemaal niet of iets uit China wel of niet komt. Of doen een bewuste keuze om juist iets te kopen wat daar niet vandaan komt.
Ja, nee, maar dat ik natuurlijk even bij Jaap, want dat is wel iets wat natuurlijk speelt. Ik bedoel, we kijken in het Westen graag naar, zeker in Nederland, houden van een koopje. En de meeste koopjes komen toch uit China. Ik bedoel, dat kunnen ze door hun massaliteit kunnen ze daar ook goedkoper produceren. Hebben wij hun zelf ook niet zo groot gemaakt door ons gedrag hier in het Westen om alles maar voor een fluitje van een cent te willen?
Ja, als je kijkt naar de economische ontwikkeling van China in de afgelopen tientallen jaren, dan zie je dat het westerse bedrijfsleven sterk heeft geïnvesteerd in China. Er zijn heel veel fabrieken, westerse bedrijven die fabrieken hebben neergezet in China. Een van de bekende is, en ook een al oude, is Philips die in de provincie Jiangsu bedrijven heeft neergezet. En niet alleen daar. En dat China is enerzijds dus mede groot geworden door de investeringen van westerse bedrijven. Mm-hmm. En anderzijds door de export van Chinese producten naar het westen toe. En dat alles bij elkaar heeft ook een grote vervuiling teweeggebracht, zoals we ze even gezien hebben. En datgene wat je nu ziet, dat is meer dat China probeert zijn eigen markt te ontwikkelen. En juist de Chinese consumenten, ook door de toename van het inkomen, dat de Chinezen meer kunnen besteden. En dat met name ook de consumentenmarkt voor Chinese producten in China verder tot ontwikkeling komt. Ja.
Ik heb een WhatsApp-vraagje, misschien wel voor Henk. Deze komt van Bjorn. Bjorn, we weten, hoe kan je het imperialisme van Europa vergelijken met het imperialisme wat China nu doet in Afrika?
Oh, dat is interessant, ja. Dus wat de Chinezen nu doen, wereldwijd, is in de eerste plaats economisch gedreven. China is een heel groot land met heel veel mensen, maar waar ze tekort aan hebben, zijn grondstoffen. Mm-hmm. Dus alle dingen die in China worden gemaakt, daar moeten ze de grondstoffen voor importeren. Dat is overigens niet veel anders dan het traditionele imperialisme, kolonialisme, wat we in de 19e eeuw vanuit Europa deden. Maar goed, we leven het wel andere tijden. Je kunt dan niet zomaar je gang gaan en die landen bezetten en zeggen je moet dit of dit.
Ja, ja.
En bovendien claimt China van, dat is wat deels waar, niet helemaal, dat ze een heel ander soort manier omgaan met die landen dan de westerlingen dat vroeger deden.
Ja, zij kopen die landen gewoon, die westerlingen, die verdreven de lokale bevolking.
Ja, wij wat ze wilden. Met de wapens. Ja, maar zij
die zij doen het met het geld.
Ja, maar daar worden ze ook meer sophisticated. Want vroeger gingen ze gewoon met zo'n machthebber, ook al was het een dictator, en daar heb je er nogal wat van in Afrika. Daar zorgden dat ze daar goede vrienden mee werden. En dan kregen ze concessie, ik noem maar wat, om een mijn te exploiteren. Mm-hmm. Maar ze merken dat als een dictator wordt verdreven, Libië is een goed voorbeeld, en wanneer was het, 2012, toen Gaddafi werd verdreven en vermoord. Toen had China al zijn eieren gezet op de heer Gaddafi. Dus toen die verdreven was, toen waren ze opeens al hun economische belangen kwijt. Dus probeer dat nu wat slimmer aan te pakken, ook op de sociale projecten in te zetten en zeg maar ook op het volk van dan zo'n land te richten. Zorgen dat die ook meer aan de bak komen, dat die te werk worden gesteld, dat ze niet alleen maar Chinese werknemers meenemen. Dus het is wel een ander soort van kolonialisme, al in de eerste plaats die je zelf ook net noemt, omdat ze die landen natuurlijk niet bezetten militair.
Ja, ja, maar ze zijn wel bezig om alle grondstoffen naar zich toe te trekken op die manier.
Maar ja, dat moeten ze dus. Ja. En dat, weet je, inhakend op wat die andere twee bellers eerder zeiden, zijn we dan niet schuldig aan de macht van China dat wij weer alles van ze kopen, hè, gekocht hebben als werkplaats van de wereld. Ik denk dat je dat ik daar nog even iets over mag zeggen, dat je moet je niet al te kort door de bocht zien als een zero sum. Mm-hmm. Het is een beetje een win-win. Het is wel waar dat China daar machtiger door wordt, en de partij dus ook. Maar je moet ook even denken aan al die miljoenen mensen in China die ook daardoor in contact zijn gekomen met westerse bedrijven, die werken voor westerse bedrijven. Het heeft tot de algemene welvaartsgroei geleid in China zelf. En natuurlijk dat integratiemachine met de wereld. En daar zitten ook hele goede kanten aan. Want als een land helemaal geïsoleerd is, en dat kan ook bijna niet, 1,3 miljard mensen, dat is natuurlijk nog veel gevaarlijker voor de wereldvrede.
Nou, dat is waar. Nou, hoe komen al die Chinese miljonairs aan hun geld? En hoe groot is het verschil tussen stad en platteland? Heb jij nog vragen over China? Je hebt nog maar een kwartier, dus bel 020-468-4x0. Tot zo.
BNR Nieuwsradio. Ask me anything.
Ja, welkom terug bij BNR Ask Me Anything. Vandaag over China. Ik praat erover met Henk Schulte, Noordholt en Jaap Post. Jij kan je vragen stellen via Twitter, @BNR of bellen 020-468-4x0. Maar eerst even aangeschoven mijn collega Herbert Blankenstein van BNR Digitaal. Herbert, waarover ga je het hebben vandaag?
Nou, wij gaan het hebben over de nieuwe privacyregels en wetten. Dat hebben we al veel gedaan. Mm-hmm. Er is een online enquête die nog loopt en die wijst erop dat mensen op grote schaal hun gegevens willen gaan opvragen bij bedrijven. Dat gaat het hoge kosten opleveren en wie is daarop voorbereid? Dat gaan we navragen. En we hebben een nieuwe stap in de kunstmatige intelligentie. Programma's die het spel Go spelen, die werden tot nu toe getraind door ze partijen van mensen te laten zien. Mm-hmm. En een nieuwe methode is, sinds kort, laat Go-programma's tegen elkaar spelen. Zoals kinderen dat eigenlijk ook doen, hè, niks weten, maar gewoon beginnen. En ze worden dan veel sneller, veel beter, dat is gebleken. En dat gaat vast op meer terreinen toegepast worden. En wij vragen een expert.
Oké, ik heb voor jou nog een vraag die werd net gesteld. Dat gaat over China vandaag. Ja. En iemand vroeg van hoe kan de bitcoin de Chinese economie beïnvloeden?
Dat doet hij al. Mm-hmm. Door kapitaalvlucht. De Chinezen vertrouwen hun eigen munt niet. En er is dus een groot aantal Chinezen geweest die al hun geld in bitcoin heeft gestoken. En de Chinese regering is daar zo bang voor dat ze het nu de bitcoin-wisselkantoren moeilijk maken. Omdat ze bang zijn voor die kapitaalvlucht. Dat jaagt weer innovatie de deur uit. Dus de bitcoin heeft invloed. Wat het uiteindelijk precies gaat opleveren in China, dat weet ik niet.
Okay.
Moeten we afwachten.
Ja, nou, dankjewel Herbert. Zometeen dus, dames en heren, vanaf 3 uur BNR Digitaal met Herbert Blankenstein. Ik ga even naar Adrianus. Goedemiddag, Adrianus.
Hey, goedemiddag, Raymon. Nou, je hebt het over China. En China is natuurlijk een land met een hele lange geschiedenis. En dan is mijn vraag eigenlijk over het feit van als we een schaakbord hebben wat we de economie noemen. En China die zegt, ik wil nu 1 rijstkorreltje op het schaakvlak hebben voor de producten die ik lever. En morgen wil ik 2 rijstkorreltjes hebben op het schaakvlak daarnaast. En de dag daarna wil ik 4 rijstkorreltjes op het volgende schaakvlak hebben. En wij gaan zo door. Dan bepaalt China straks gewoon eigenlijk onze hele economie en onze hele wereld. Want zij maken het eigenlijk en ze kunnen straks de prijzen vragen. Want ze beginnen nu met maar 1 rijstkorreltje.
Ja, zoals het Westen eigenlijk jaren gedaan heeft. Dat wordt nu omgekeerd, bedoel je?
Ja. Ja. Mijn
inziens
wel.
Ja, en dat is wel eng natuurlijk voor ons in het Westen, dat wij niet meer de macht hebben om te bepalen wat er in de wereld gebeurt. Maar dat nu China dat gaat bepalen. Is iets waar we ons zorgen over moeten maken, Henk?
Ik kan wel een beetje mee met de beller, wat hij zegt. Mm-hmm. Kijk, wat China heel goed in is lange termijn planning. Je hebt om hierover spreken, je hebt Made in China 2025. Dat is niet eens zo ver weg meer. En daarin hebben ze eigenlijk besloten dat zo'n 10 sectoren willen ze wereldleidend zijn. Dus het grootste marktaandeel hebben. Mm-hmm. Niet alleen in China, maar in de wereld. Dan moet je denken aan elektrische auto's, kunstmatige intelligentie en dat soort zaken. En ze hebben dus de middelen en de onderzoekscapaciteit en de bedrijven. En die worden via echt een duidelijke industriële politiek worden die geleid om China op de kaart te zetten. En daar kunnen wij als Westen met onze verdeeldheid niet zo goed iets tegenoverstellen. Dat zouden we meer moeten doen. Ja. Binnen de Europese Unie, dat is 1 aspect. En 2 is dat we helemaal niet goed zijn. Ja, je begint ons nu een beetje te verzetten tegen Chinese bedrijven die allerlei bedrijven in Europa overnemen, ook als het hele gevoelige technologie betreft. En daar zouden we veel meer moeten zeggen tegen, nou, meneer de Chinees, meneer Xi Jinping. Het is prima als u bij ons hier en hierin investeert, maar wij moeten op dezelfde manier in China ook bedrijven kunnen kopen in dezelfde sectoren. Dat is helemaal niet gelijk verdeeld. Je kunt in China veel minder in industrieën investeren dan zij bij ons. Dus daar moeten we veel meer een beleid krijgen in Europa met een industriële politiek en een investeringsbeleid. Ja.
Ik krijg een vraag binnen van Fabian via WhatsApp. Beste Jurgen, wat voor kansen zijn er in de toekomst voor de Nederlandse ondernemers in China? Waarop zouden Nederlandse ondernemers zich moeten richten als ze in China zaken willen doen?
Kijk, tot dusver is het zo geweest dat vooral de grotere bedrijven zich gericht hebben op China. En op dit moment is het zo dat je ook ziet dat er meer en meer kleinere bedrijven zich richten op China. En dan gaat het er ook voor een belangrijk deel om in hoeverre je interessant bent voor China in de verdere ontwikkeling van China. Past het ook in de doelen van China? En wat dan er gaat, is het ook van belang als je daar naartoe gaat om te weten van of dat datgene wat jij daar te brengen hebt een bijdrage kan leveren aan de verdere ontwikkeling van China. En dat speelt dus voor een belangrijk deel ook op het gebied van kennisoverdracht.
Ja, want Henk had het net erover van dat de Chinezen wel een bepaalde fronten willen, zoals kunstmatige intelligentie, elektrische auto's willen ze allemaal natuurlijk toonaangevend worden en marktleider worden. Nou zijn wij natuurlijk hier in Nederland behoorlijk innovatief. We hebben heel wat start-ups in de innovatie, in de innovatiële sector zitten. Houden de Chinezen onze start-ups ook in de gaten hier in Nederland?
De Chinezen die houden, hebben een goed oog op datgene wat er in het Westen gebeurt en wat er in het Westen te koop is. En die richten zich erop. Vanzelfsprekend, als je je eigen economie tot ontwikkeling wil brengen, dan moet je ook met name kijken in hoeverre het buitenland daar een bijdrage aan kan leveren.
Ja,
en dat speelt in die sectoren. Maar dat speelt ook in andere sectoren. Zelfs ben ik actief op landbouwgebied. En daar zie je dat in het kader van de voedselvoorziening in China er een geweldige belangstelling ook is voor datgene wat Nederland in dit opzicht te bieden heeft.
Ja, maar daar zijn we ook heel erg goed in. Ja, Henk, jij wil nog wat even kort aanvulling geven?
Ja, nou, ik wil even zeggen dat China heel goed kijkt naar landen waar landen nou goed in zijn. En Jaap noemde het net al, de landbouwsector is traditioneel heel, heel sterk in China. Omdat wij toch met ons kleine landje een enorme overschot aan voedselproductie hebben. En heel veel technologie exporteren. En daar kijken ze naar. Dus inderdaad ook waar ze zijn meer geïnteresseerd in koop van kennis dan eindproducten. Maar goed, landbouw is één duidelijk voorbeeld. En waterhuishouding. China is natuurlijk een land wat met of te veel, te weinig of te veel water kampt, al traditioneel. Dus daar kan Nederland ook heel veel doen en heeft het ook veel gedaan.
Daar zijn we baas in.
Ja, Trump. En datgene wat wij doen op het gebied van milieutechnologie. Dat is ook een terrein waar ze belangstelling voor hebben.
Ja, groene energie. Ja, dus er zijn genoeg mogelijkheden voor Nederlandse ondernemers in elk geval. Trump Meester, goedemiddag.
Ja, de volgende vraag. Hypothetisch, als er een boycot zou zijn van Europa naar Chinese producten. Zou dat slechter voor Europa zijn of slechter voor China? En B, als ze dat samen met Amerika zou doen, zou dat slechter zijn dan voor Europa en Amerika of voor China?
Ja, daar heb ik nog één vraag, Trump. Waarom zouden we een handelsboycott willen?
Voor mij hoeft het niet. Ja. Maar je kunt je wel afvragen, iedere cent die je verspijkert in China door te kopen of te investeren, stelt om natuurlijk volken te onderdrukken en ben je natuurlijk toch wel een latente collaborateur.
Ik leg het even voor. We zullen collaboreren met iedereen met wie we zaken doen dan. Ik bedoel,
Je weet je dat niet moralistisch moet zien, want dan wordt het heel ingewikkeld om zaken te doen in de wereld. Maar wat die eerste vraag betreft, feitelijk, we hebben een enorm handelstekort met China. Dus China exporteert veel meer naar ons dan wij naar hen. Dat geldt trouwens ook voor de Amerikanen. Dat loopt echt in tientallen miljarden als je de Europese Unie als geheel neemt. Dus daar zouden wij, als we het zouden boycotten, zou dat wel slecht voor zijn. Zeker voor onze consumenten hier. Dat kunnen we niet zo 1, 2, 3 uit andere landen halen. Wij zitten toch meer afhankelijk van de Chinese stromen onze kant op dan omgekeerd.
Ja.
Dus, maar los daarvan is dat een hele... Maar de meneer zei geloof ik ook hypothetisch.
Ja, ja.
En kijk, meneer Trump heeft nog gezegd in zijn verkiezingscampagne, we gaan op alle Chinese goederen gaan we 45% heffingen. Dat heeft hij onmiddellijk of niet uitgevoerd sinds hij president is, zoals zoveel andere dingen trouwens ook niet.
Hij heeft er ook, al zijn campagnespullen uit China laten halen.
Precies. En zijn dochter laat heel veel schoenen maken, begrijp ik, en andere zaken. Dus we moeten dat ook met een korreltje zout nemen, hoe het in de werkelijkheid toe gaat. Dus het is een retoriek waar we allemaal niks mee opschieten.
Ja. We hebben nog één vraag, kans voor één vraag, en die geef ik aan Zier. Goedemiddag, Zier.
Ja, goedemiddag, Jurgen. Is Tibet, is dat van China? En heeft de Dalai Lama wel eens contact met Peking?
Ik vind dat een mooie vraag om mee af te sluiten. Want we hebben het allemaal... Wie kan ik die stellen? Henk?
Ik sta te popelen, maar misschien wil Jaap... Kijk, China... Nou,
ga je gang, Henk. Als je popelt, gaan we je niet tegenhouden.
Nee, maar heel kort, want ik voer al eens veel te woord. Daar is mij niet over uit. China is een lange periode bijzondere relatie met China gehad. Maar het was nooit echt een vast onderdeel van het Chinese Rijk, laat ik het zo zeggen. Maar toen na de oorlog, toen China zei van... we zijn nu onafhankelijk na de Tweede Wereldoorlog... toen hebben ze toch gebieden die wat hechter bij China hoorden dan anderen... waaronder Xinjiang en Tibet, hebben ze veroverd. En sindsdien de geschiedenis zo ingericht... dat het altijd een deel van China geweest zou zijn. Maar dat is zeer te betwisten.
Ja, Jaap, voor jou het laatste woord.
Nou, heel vroeg heeft Tibet natuurlijk wel tribuut betaald aan Peking. Mm-hmm. Maar tussen 1911 en 1950 heeft Tibet in feite geopereerd een zelfstandig land. En pas daarna zijn de puntjes op de i gezet en heeft China gezegd van nou, je bent een onderdeel van China. En en dat zal het waarschijnlijk ook in de toekomst zal dat wel blijven. Ik denk niet dat daar veel verandering in zal komen.
Ja, met deze woorden zijn we gekomen aan het einde van dit uur. Ik dank mijn gasten voor alle vragen die ze hebben beantwoord. Maar ik denk ook de mensen, de luisteraars, voor alle vragen die gesteld zijn via Twitter, via Facebook en natuurlijk ook via de telefoon. Henk Schulte-Noordholt, sinoloog en schrijver van het boek China en de Barbaren. Jaap Post, oud-voorzitter van de Vereniging Nederland-China. Hartelijk bedankt voor jullie medewerking. Hou onze social media en website in de gaten. Twitter @BNR, onze Facebookpagina en BNR.nl. Want als je niks vraagt, kom je ook niks te weten. Zometeen BNR Digitaal. Ik ben er morgen weer. Tot dan.